Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade, vrede en barmhartigheid zij u bij de naam van geschonken, of bij de voortgangen rijkelijk vermenigvuldigd van hem, die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons zingen uit Psalm 91, het eerste vers. Deel uit het woord van God, uit het Oude Testament, het boek Genesis, en daarvan het 15e hoofdstuk. Ik noem u Genesis 15.
Na deze dingen geschiedde het woord des Heren tot Abraham in een gezicht, zeggende: vrees niet, Abraham, ik ben u een schild, uw loon zeer groot. Toen zeide Abraham: Heere, Heere, wat zult gij mij geven, daar ik zonder kinderen heen ga, en de bezorger van mijn huis is deze Damascener, Eliezer? Voort zeide Abraham: zie, mij hebt gij geen zaad gegeven, en zie, de zoon van mijn huis zal mijn erfgenaam zijn. En zie, het woord des Heren was tot hem, zeggende: deze zal uw erfgenaam niet zijn, maar die uit uw lijf voortkomen zal, die zal uw erfgenaam zijn. Toen leidde hij hem uit naar buiten en zeide: zie nu op naar den hemel en tel de sterren, indien gij ze tellen kunt. En hij zeide tot hem: zo zal uw zaad zijn. En hij geloofde in den Heere, en hij rekende het hem tot gerechtigheid. Voort zeide hij tot hem: ik ben de Heere, die u uitgeleid hebt uit Ur der Chaldeeën, om u dit land te geven, om dat erfelijk te bezitten. En hij zeide: Heere, Heere, waarbij zal ik weten dat ik het erfelijk bezitten zal? En hij zeide tot hem: neem mij een driejarige vaas, en een driejarige geit, en een driejarige ram, en een tortelduif, en een jonge duif. En hij bracht hem al deze, en hij deelde ze midden door, en hij legde elk deel tegen het andere over, maar het gevogelte deelde hij niet. En het wild gevogelte kwam neder op het aas, maar Abraham joeg het weg. En het geschiedde, als de zon was aan het ondergaan, zo viel een diepe slaap op Abraham, en zie, een schrik En grote duisternis viel op hem. En toen zeide hij tot Abraham, weet voorzeker dat uw zaad vreemd zal zijn in een land dat van hen niet is, en ze zullen hen dienen en zullen hen verdrukken 400 jaar. Doch ik zal het volk ook rechten, het welk zij zullen dienen, en daarna zullen zij uittrekken met grote haven. En gij zult tot uw vaderen gaan met vrede. Gij zult in goede ouderdom begraven worden. En het vierde geslacht zal herwaarts wederkeren. Want de ongerechtigheid der Amorieten is tot nog toe niet volkomen. En het geschiedde dat de zon onderging en het duister werd. En zie, daar was een rokende oven en vurige fakkel die tussen die stukken doorging. En die diezelfde dagen maakte de Heere een verbond met Abraham, zeggende, uw zaden heb ik dit land gegeven, van de rivier van Egypte af, tot aan de grote rivier, de rivier Frat, den Keniet, en den Keniziet, en den Kadmoniet, en den Hetiet, en de Feriziet, en de Refaïten, en de Amoriet, en de Canaaniet, en de Girgaziet, en de Jebusiet.
Verootmoedigen wij ons nu voor het aangezicht des Heren en bidden hem om zijn zegen. Heren, wij mogen voor de tweede maal op deze heilige rust- en sabbatdag met uw gemeente samenkomen rondom uw geopend getuigenis. Heren, wil gij met uw geest in ons midden zijn? Dat hebt gebeloofd, dat u dat doen zult tot aan het einde van de dagen. Anders kunnen we niet bidden, niet smeken, niet danken en niet luisteren. Het is alles van u. En Heere, we hebben het wel duizendmaal verzondigd in ons leven, ook als kerk, en ieder voor ons persoonlijk, of we het weten of niet, of we het betreuren of niet, maar het is zo. Uw woord zegt het ons, dat in ons, dat is in ons vlees, geen goed woont. En wij weten ook uit hetzelfde getuigenis, dat alles wat niet goed is voor u niet bestaan kan. Dat alles wat zondig is, wat bevlekt is, voor het heilige oog van God, niet meegeteld wordt. Maar heb ons ook in uw woord geopenbaard, dat u het verlorene gezocht hebt. Dat u het weggedrevene terugbrengt. Dat u het kreupele verbindt. De dode opwekt en de armen rijk maakt. Laat dat dan onze hoop zijn in de nadering tot uw troon. Dan zullen we van u begeren met dat kleed uwer gerechtigheid bekleed te zijn, opdat al onze zonden tegen u bedreven, al onze ongerechtigheden waarmee we u bedroefd hebben, door u van ons genomen worden en we weer als kinderen Gods mogen leven. Gebruik u daartoe vanavond uw woord in ons aller hart, opdat niemand van ons zou achterblijven, dat we samen mochten strijden om die kroon te ontvangen die u aan het einde van de baan hebt opgehangen, om te jagen naar het wit tot een prijs der roeping Gods die boven is. Voed onze zielen met dat ware brood des levens. En laat ons vanavond eens tot u mogen opklimmen door dat dierbare geloof. Om te mogen staren op die offerande. Waardoor we alleen het eeuwige leven kunnen binnengaan. Dat onze ogen een koning zouden zien in zijn schoonheid. En in de verkondiging van de sacramenten die dierbare gemeenschap zouden smaken, die ge weggelegd hebt voor die u vrezen. Heere, dan heb uw armen uitgenauw uw hulp ter verlossing geschonken, dan slaat u in zielen gaan. Dan redt u degene die ter dood gegrepen zijn, dan buigt u zich neder over de armen, opdat u roemen zou in u alleen. Daartoe is ook uw gemeente vanavond hier gekomen, gekend ons allerhart. O, zouden onder ons zijn, heren, die geen lust hebben in de kennis van uw wegen, dan zijn ze toch gekomen onder het visnet van uw eeuwige evangelie. Wil u ze dan vanavond vangen? Wil u zijn haak in de neus leggen? Wil u ze vasthouden met de banden van uw eeuwige liefde? En trek ze tot u, lok ze met de koorden van uw goede tierenheid, gelijk als gij gewoon zijt te doen met verloren zondaren, opdat ze nooit meer vergeten zouden wat u tot hen spreekt, en ze komen zouden door het goddelijk licht geleid. Onze kinderen, onze jongens en onze meisjes, leer ze u vrezen in hun jonge jaren. Heer, het besluitbare, want als kaf gaat de dag voorbij. Maar gedenk ook aan degene die ge op deze aarde reeds geroepen hebt om uw lof te verkondigen. Instrumenten uit zichzelf onbekwaam tot zulk een heerlijk werk, maar wachtende op uw inspraak. Heere, gedenk ook vanavond aan uw kinderen, inzonderheid aan degene die van verre staan, die strijden om tot het beloofde heil te komen, die geen houvast hebben in hun leven, waar het geloof zo zwak is, dat ze denken dat het elk ogenblik sterven zal, die geschud worden tussen hoop en vrees, die het niet weten of het werk wel waarheid is. Ach, dat we dan vanavond samen de zaligheid buiten ons in Christus Jezus zouden vinden, daar is het toch maar alleen. Om op u te zien, het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt, die met zijn offerande inging in binnenste heiligdom, die volbracht heeft wat wij tot in eeuwigheid niet volbrengen kunnen, die uit eeuwig onpeilbare liefde de dood is ingegaan, maar nu leeft, en aan het vaders rechterhand bidt voor verloren zondaren. Heere, zegen u ook de arbeid der liefden op de zendingsvelden, laat het werk getrouwelijk mogen worden voortgezet in de vrezen van uw naam. Zegen u onze mannen en zonen in slams dienst. U kent en u weet waar ze zijn, u kent ze al. Die de goede strijd strijden, help u ze. Die dat niet kennen, wil u ze het leren, opdat ze ook op die plaatsen mogen belijden de naam van Jezus Christus, de overste van de koningen van de aarde. Zie in gunst en in ontferming neer op al uw dienaren. Laat ze getrouw en liefdevol de boodschap van uw genade mogen brengen. Geef ook ditmaal uw knecht het licht uw geestes. Leid hem in uw waarheid. Laat hem zo mogen spreken dat Sion verkwikt werd. En dat we ons samen mochten beroemen in de Heere. Onze God, schenk het ons. Uit louter gunst om uw verbonds wil. Amen. We zingen nu uit Psalm 138 het tweede en het derde vers. Thank you.
geliefden, het woord van God, het welk we wensen te prediken in deze avond, naar aanleiding van zondag 25, de vragen 66, 67 en 68 met de antwoorden. Vraag 66 van zondag 25 vraagt ons: wat zijn sacramenten? Dan zegt het antwoord: de sacramenten zijn heilige zichtbare waartekenen en zegelen door God ingesteld, opdat Hij ons door het gebruik daarvan de belofte van het evangelie des te beter te verstaan geven en verzegelen, namelijk dat Hij ons vanwege het enige slachtoffer van Christus aan het kruis volbracht, vergeving der zonden en het eeuwige leven uit genade schenkt. Zijn dan beide, het woord en de sacramenten, daarheen gericht of daartoe verordend, dat zij ons geloof op de offerande van Jezus Christus aan het kruis als op de enige grond onze zaligheid wijzen? Ja, zij toch, want de Heilige Geest leert ons in het evangelie en verzekert ons door de sacramenten dat onze volkomen zaligheid op de enige offerande van Christus rust, die voor ons aan het kruis geschied is. Vraag 68. Hoeveel sacramenten heeft Christus in het nieuwe verbond of testament ingesteld? Dan zegt het antwoord 2. Namelijk de heilige doop en het heilige avondmaal. Het gaat dus in deze 25e zondag over de heilige sacramenten. Twee vragen willen we zo beantwoorden. Ten eerste, wat zijn de heilige sacramenten? En ten tweede, waartoe heeft God ze ingesteld? U is voorgelezen in Genesis 15. Daar krijgt u een verslag van de verbondsluiting Gods met zijn kind en knecht Abraham. God had Abraham reeds in Ur der Chaldeeën een belofte gegeven. Een belofte dat hij zijn God en zijn zaadsgod zou zijn. Maar God de Heere weet dat het voor ons arme, berooide, struikelende, zondige mensen niet genoeg is. Wel krachtens dat geven van die belofte, maar niet krachtens de zwakheid van onze natuur en de kleinheid van ons geloof, en de bestrijding waaraan het onderworpen is. Dan weet onze goede God dat we allang zouden verdrinken in de kuil van het ongeloof, indien hij niet telkens weer opnieuw zijn beloften betekent en bezegelt. En dan heeft hij in zijn vaderlijke liefde en in zijn onovertroffen trouw die beloften telkens weer herhaalt. Zelfs in het leven van de vader der gelovigen, wie zou zich bij Abraham durven vergelijken? En zelfs die vader der gelovige Abraham had het nodig dat de Heere hem telkens weer opnieuw toesprak en hem telkens weer opnieuw bemoedigde in de strijd van zijn leven, hoeveel te meer wij dan. En dat heeft hij hier op onderscheiden wijze gedaan. Maar hij heeft het ook hier gedaan zoals het staat in Genesis 15. Daar heeft de Heer op een sacramentele wijze Abrahams geloof versterkt en daarmee bevestigd dat hij het verbond houden zou. Hij sloot zich daarbij aan de gewoonte die in Mesopotamië heerste bij de sluiting van het verbond. Of om met onze belijdenis te spreken, hij had acht en hij sloeg acht op onze grovigheid, op onze menselijkheid, op onze verdorvenheid, en hij keerde ons daartoe tot ons overeenkomstig de wijze waarop we hem kunnen verstaan. Dat doet hij nu als hij water laat zien en als hij wijn laat schenken En als hij brood laat breken, dat deed hij toen voor Abraham. Abraham die erg moedeloos was. Abraham die al ouder en ouder werd en nog steeds niet zag van de vervulling van Gods belofte. Diezelfde Abraham die werd door God bemoedigd, zoals het u straks is voorgelezen. De Heere kwam tot hem en zeide tot hem, Abraham, ik ben uw schild en uw loon zeer groot. En dat zegt Abraham, ja Heere, dat kunt u nu wel zeggen, maar er komt toch maar niks van uit in mijn leven. Want ik heb geen zoon. Ik heb geen zoon die erven zal wat gij me toegezegd hebt in mijn nageslacht. Dan zal niemand van deze knecht, deze Demaskener, die zal mijn erfgenaam zijn. En dat zegt de Heere, nee, Abraham. Die zal uw erfgenaam niet zijn, maar de zoon die uit uw lendenen zal voortkomen, die zal uw erfgenaam zijn. En dan neemt God Abraham mee naar buiten. Zegt hij, Abraham, kijk eens. Kijk eens. Kijk eens wat een sterren. Zie je ze? Ja. Kan je ze tellen? Nee, zegt Abraham. Al zo zal u zaad zijn. Daar wordt Abraham op sacramentele wijze bevestigd. Gesterkt in de beloftenissen van het evangelie. Dat heeft natuurlijk voor een ongelovige niks te zeggen. Die zegt, nou ja, je kan ook naar buiten gaan naar de sterren kijken. Kan je elke avond doen, elke nacht, als er een heldere lucht is. Dat zegt mij niks. Nee, daarom zijn ook de sacramenten, we gaan er straks dus verder over spreken. Daarom zijn ook de sacramenten in zonderheid de gelovigen gegeven. Tot versterking van het geloof. Maar het zei Abraham wel wat. Altijd weer opnieuw. Als Abraham moedeloos was. Als Abraham niet wist waar het vandaan moest komen. Als Abraham dacht. Zou de Gods belofte missen. Immer haar vervulling missen. Dan ging hij weer naar buiten. Ongeloof maar dat hij het wat dikwijls gedaan heeft. Dan ging hij weer naar buiten. En dan keek hij tegen de oosterse. Blauwe oosterse hemel. En daar zag hij ze. 1, 2, 3. Nee, ze zijn niet te tellen. Dan hoorde hij in die sterrenspraak de taal van zijn God. Alzo zal uw zaad zijn. De Heere ging nog verder. Hij wees Abraham ook op het offer. Het offer waardoor de verbondsluiting vast werd. Hij zegt tegen Abraham, Abraham neem een driejarige vaas. Een driejarige ram en een driejarige geit. Een tottelduif en een jonge duif. En slacht die dieren en deelt ze in tweeën en legt de helften tegenover elkaar, behalve het gevogelte. Dat moogt ge niet delen. En dan heeft Abraham dat gedaan en hij weet wat dat betekent. Want men was toen in dat Mesopotamië gewoon aldus een verbond te sluiten. Dan slachtte men een dier en dan leidde men de twee helften tegenover elkaar. En dan gingen de twee onderhandelaars tussen de stukken in staan. Die gaven elkaar de hand. En daarmee maakten ze het verbond vast. Dat betekende eigenlijk, kijk, dit dier is in tweeën gespleten. Dat zijn twee helften. Alzo zal die man in tweeën gespleten gedood worden. Die zich niet houdt aan de afspraak van het verbond. Maar staande tussen die twee stukken betekende het ook, wij, de verbondsluiters, maken als het ware die twee helften weer tot één. Door ons staan tussen de stukken. Dat was zo een korte betekenis van dat delen van de dieren. En nu heeft God ook tegen Abraham gezegd dat hij al zo handelen moest. En daar heeft Abraham de dieren gedeeld en tegen elkaar overgelegd, de helften. En daar is hij bezig in zijn strijd tegen de roofvogels. Om de dieren te beschermen tegen de azende roofvogels. Totdat hij niet meer kan. Totdat het nacht wordt. En God is nog niet gekomen. En God heeft nog niet geantwoord. En God is nog niet tussen de stukken doorgegaan. En dan valt Abraham in slaap. Dan kan hij de strijd bij de stukken, bij de gedeelde dieren niet langer strijden. En als Abraham dan slaapt. Als Abraham het verbond niet meer tot stand kan brengen. Als Abraham zelfs de roofvogels niet meer weg kan jagen. Want een slapend mens is een dood mens. Is een mens die geen goed kan doen. Is een mens die niet mee kan werken. Zo was het bij Abraham. En dan komt God.
En dan openbaart hij uit dieper diepte de kracht van zijn genade. En dan komt hij als een rokende oven en een vurige fakkel, hij alleen. En dan gaat hij tussen de stukken door. En dan staat er, en te diezelfde dagen maakte de Heere met Abraham een verbond. Nu mocht Abraham het zien, dat het verbond werd vastgemaakt door de Heere zelf. Nee, niet Abraham ging tussen de stukken door. Hij zou dat verbond nimmer kunnen houden, indien ook maar een deel van de onderhouding van dat verbond op de schouders van Abraham gelegd werd. Dan zou het ras verbroken worden. Maar God gaat in de plaats van de beide verbondsluiters door de stukken door. En dan maakt hij het verbond vast in het bloed van de dieren. En dan maakt hij met Abraham het verbond. Dan is het zo eeuwig vast, want God kan niet liegen. Hij kan het verbond niet verbreken. Wel nu, zo heeft Abraham onder het Oude Testament reeds de kracht van Gods genade mogen smaken in het bloed van de offerdieren. Of meer nog, in de kracht van Gods toezegging, in de sacramentele verzekering van hetgeen dat God hem beloofd had. En hij is er niet weinig uitgesterkt geweest. Want als Abraham struikelde, dan mocht hij telkens weer denken, ja, daar zijn dieren geslacht. En God zelf stond tussen de stukken. Zou God liegen? Zou de Allerhoogste niet nakomen wat hij gesproken heeft? Zou hij zichzelf ombrengen door niet te doen wat hij zegt? Dat kan van God niet. En dat heeft Abraham gesterkt de strijd te strijden ten einde toe. Wel geliefden, zo heeft God ons ook onder het Nieuwe Testament in zijn vaderlijke liefde en in zijn gadeloze trouw sacramenten gegeven. Opdat we des te beter de beloftenissen van het evangelie zouden verstaan. En dat we tot hem komende zouden zeggen, Heere, het kan toch niet anders. U kunt toch uzelf niet verloochenen. U kunt toch uw verbond niet teniet maken. U kunt toch hetgeen dat ge beloofd hebt niet terugnemen. Ja, als ik tussen de stukken had moeten doorgaan. Als ik van mijn zijde het verbond bewaren moest, Heere. Dan had het al duizendmaal mijn deel geweest. Om zoals de dieren in tweeën gesneden te worden, om verdeeld te worden, om gedood te worden. Maar Heere, gij zijt tussen de stukken doorgegaan. Gij hebt daar gestaan waar het verbond vastmaakte in uw eigen zoon, in het bloed van dat meerdere offerlam. Geliefden, als we zo vanavond ook mogen denken over de heilige sacramenten, wel nu, dan zullen ze ons niet ledig laten. Dan zal de kracht van Gods geest ons hart verbinden aan die liefde blijken van Gods gunst, die hij om onze grovigheid en om onze zwakheid, om met onze vaderen te spreken, ons toegelegd heeft, totdat we bekwaam zouden zijn de strijd aan te binden tegen de machten die tegen ons zijn ten einde toe. Wat zijn sacramenten? Ja, daar komen we vanzelf toe. Want er stond in de vorige regel van het vorige antwoord, en het sterkt, dat geloof namelijk, en het sterkt door het gebruik van de heilige sacramenten. Hij werkt het geloof door het woord en hij versterkt het geloof door het gebruik van de sacramenten. Vanzelf is dan de volgende vraag, o sacramenten, wat zijn eigenlijk sacramenten? We zijn dus bezig aan de verhandeling van de genademiddelen. De vorige keer hebben we gesproken over het heilige evangelie, waardoor de Heilige Geest het geloof in onze harten werkt. En nu hebben we het over de sacramenten, de heilige sacramenten. En dan vraagt hij, wat zijn dat, die sacramenten? En dan antwoordt hij, dat zijn heilige zichtbare waartekenen en zegelen door God ingesteld. Heilige zichtbare tekenen. Waartekenen en zegelen. En ze zijn door God ingesteld. Heilig zijn ze. Heilig, omdat God ze ingesteld heeft. Daarom mogen ze ook maar op een heilige wijze bediend worden. Je mag de doop niet bedienen bij u thuis in de keuken. En u mag het avondmaal niet vieren aan in uw huiskamer. Zo daar althans
Dat zou in tijden van nood ook nog kunnen. De gemeente des Heren niet samenkomt. Dat kan natuurlijk. Ik heb pas berichten gehad van Spanje. Dat er daar ook in Spanje mensen in huisgodsdiensten moeten samenkomen. Waar de dominee in gezinnen komt. Omdat het onmogelijk geworden is op bepaalde plaatsen samen te komen naar het huis van God. En als je dan de armoe ziet. Maar anderzijds ook het verlangen. De binding, de hechtheid, de kracht van het geloof. Als je ziet hoe dat men alles verlaten wil om Christus wil. Zelfs overleeft om vervolgd en uitgestoten te worden. En als je dan ziet wie er zich samen vergaderen. Dan zijn het maar wat paupers. Dan zijn het maar wat proletariërs. Dan zijn het maar wat van de armste der armen. Maar die met een heilbegeerig hart. Mannen, oude vrouwen. Maar ook jonge kinderen samenkomen in de woningen van deze of die christenen. Om daar te horen naar het woord. Waardoor de dienaren die daar ook nog zijn, al zijn er heel weinig, aan de mensen gebracht wordt. In zo'n huis is het natuurlijk ook mogelijk dat de gemeente des Heren samenkomt. Dat is niet gebonden aan een bepaald gebouw. Het zou ook buiten onder een boom kunnen zijn. Zoals in de tijd van de hagepreek. Maar waar de gemeente vergadert, daar moet het sacrament bediend worden. Omdat het is een heilig sacrament. Ik weet wel, ten opzichte van het avondmaal. Ik heb het ook wel eens gehoord dat de mensen zeggen, ach ja, daar hoef je niet voor naar de kerk te komen. Dat kun je ook thuis wel genieten. Je kan ook thuis met de Heren wel avondmaal houden. Pas op. Pas goed op. God heeft het ingesteld tot een gebruik in het midden van zijn gemeente. En hij heeft juist die uiterlijke tekenen willen stellen om tegemoet te komen aan onze grovigheid en aan onze zwakheid. Hij heeft ze juist tot onze vertroosting willen instellen. Versmaad dan niet wat de Heere geeft tot versterking van het geloof. Het zijn heilige tekenen en zegelen. Heilig, heilig, heilige sacramenten. De heilige doop, het heilige avondmaal. Ja, laat ons daar goed van doordrongen zijn. Ik geloof wel, wat het avondmaal betreft, dat staat op de hoogste plaats bij ons. Wat onze waardering van heiligheid betreft, althans. Het avondmaal, dat zien we gelukkig nog als het heilig avondmaal. De doop, nou de doop, ja goed. We spreken ook nog wel van de doop, maar gaat er diezelfde ontroering nog door de gemeente, die er gelukkig nog wel eens is bij de bediening van het heilig avondmaal, als de heilige doop bediend wordt? Is er diezelfde spanning die er is tijdens de bediening van het avondmaal? Is die er ook tijdens de bediening van de heilige doop? Of voelen we dat niet zo? Wordt het soms te veel bediend? Elke maand, één keer, raken we aan gewoon, wij sleurmensen, raken we er soms aan gewoon. Maar denk erom, het is voor God hetzelfde, het heilige avondmaal en de heilige doop, ze zijn beide net zo heilig als het heilig evangelie. Woord en sacramenten, het is alles even heilig. Ja, ook het woord, ik wil het nu terzijde er ook nog even bij aanhalen. Ook de bediening van het woord, dat is maar geen stichtelijke toespraak. Dat is maar geen leerrede van deze of die man. Maar dat is bediening van het heilig evangelie. Vaart diezelfde siddering door de gemeente. Wanneer de deuren van Gods huis geopend worden. Wanneer we in de naam van God, Gods zegen op u mogen leggen. En de dienst daarbij een aanvang neemt. Is er dan ook dat heilig beven voor Gods aangezicht, gelijk Mozes eenmaal beefde toen hij kwam tot het brandend braambos? Is er dan ook een van uw voeten trekken van uw schoenen, omdat ge beseft dat de plaats waar ge zijt heilige grond is, niet die bank waarop zit en die muren waar ge tussen zijt, maar die vergadering van de gemeente des Heren, omdat gij met zijn geest hier zelf woont.
Daarom is het de heilige vergadering van de christelijke kerk. Daarom is het zijn heilige gemeente. Zo spreken onze vaderen. En in de formulieren wordt die taal nog gehandhaafd. De bruid en bruidegom worden dan verzocht neder te knielen voor zijn heilige gemeente. En antwoord te geven in het midden van zijn heilige gemeente. En zijn heilige gemeente wordt tot een getuige geroepen dat er tegen dit huwelijk geen bezwaren, geen wettige verhindering voorgekomen zijn. Ik noem zomaar enkele grepen uit het huwelijksformulier. U kunt dat steeds lezen in de formulieren. Ze hebben terecht gezien de heilige vergadering van de christgelovigen, waar het heilig sacrament des doops en des avondmaals bediend wordt. Verder zegt de onderwijzer, het zijn zichtbare waartekenen en zegelen. Hiermee heeft God dus, zoals ik reeds gezegd heb, aan ons tegemoet willen komen. Hij heeft niet alleen door de poort van ons oor, ons hart willen binnentreden, maar ook door de weg van het zien, door ons oog. Ik zeg nog eens, dat heeft hij gedaan, omdat hij hierin aan onze zwakheid te hulp wilde komen. Hij wist dat we mensen waren die graag wilden zien, die graag wilden tasten. We hebben allemaal iets van Thomas. Heren, als ik mag zien, dan zal ik geloven. Als ik mag tasten, dan zal ik niet meer tegenspreken. Nu, hoewel het waar is dat de Heere gezegd heeft, nee Thomas, voortaan eerst geloven en dan zien, heeft hij toch voor de gelovigen ook nog dat zien achtergelaten. Voor de gelovigen. Dan heeft de Heere gezegd, goed, ik zal de kleinheid van uw geloof ondersteunen, als ik u roept naar de doopvont. En ik verordineer dat er water gesprengd zal worden op het hoofd van uw kinderen. En ik zeg daarbij en ik verkondig daarbij dat, zoals water de onreinheid van het lichaam afwas, alzo mijn bloed, het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, al uw zonden van u was, zichtbaar. Zoals Abraham zichtbaar de sterren had, altijd weer opnieuw wanneer hij naar buiten ging. Zoals Noach zichtbaar de regenboog voor zich had. Ja, ook Noach. Hij heeft zo'n zichtbaar teken van God mogen ontvangen. Hij was in die grote ramp gespaard gebleven. En toen hij straks weer op de aarde terugkeerde, toen weten we, het is die een wijngaard gaan planten, heeft hij gedronken van de vrucht des wijnstoks, te veel gedronken, is zat geworden, is dronken geworden. O God, komt de zondvloed weer? Gaat u ons verlaten? Want daarom was het dat God de eerste wereld verdorven had. Omdat de eerste wereld met wrevel vervuld geworden was, omdat de eerste wereld Gods geboden op zulke wijze overtrad dat er geen redder meer aan was. En nu heeft Noach het weer verzondigd, maar dan geeft God hem daar de boog. Die boog, en dan mag hij telkens weer opnieuw zien, ook als hij vreest. Ook als hij zegt, zou het weer komen, dan zegt God, nee Noach. De aarde zal niet meer door water vergaan, daar is mijn boog in de wolken, een zichtbaar teken. Zo heeft God dat ook aan ons gegeven, zichtbaar. En dan een teken en een zegel staat er. Zichtbaar. Een teken om een afspraak te bevestigen. Zoals ik straks gezegd had, God had een afspraak met Abraham. En nu zegt God, ik wil die afspraak bevestigen in die dieren, in die verbondsluiting die voor Abraham begrijpelijk was. Het teken dat behoort bij een afspraak. Natuurlijk, zoals ik gezegd heb, alleen voor de gelovigen. Dat teken, dat water, dat brood, die wijn, ach, het is waar, daar is nogal wat spanning, daar is nogal wat geloof voor nodig, om daar het bloed van Christus in te smaken. Daarom de Roomsen, die hebben het wat makkelijker gedaan, en die hebben zonder meer gezegd, hoor eens, dat die wijn in dat avondmaal wordt Christus bloed, en dat brood in dat avondmaal wordt Christus lichaam. Ik ga daar natuurlijk nu niet verder op in. Dat komt nog wel. Ik stip het slechts even aan. En dan heeft men natuurlijk de spanning weggenomen. Men neemt wijn. Althans, dat krijgt men niet eens. Maar dat drinkt dan de priester voor al de anderen. Voor de leken, zoals men die daar noemt. En dan drinkt hij het bloed. Daar heeft hij ook geen geloof bij nodig.
Als hij maar gelooft dat dat bloed is en hij drinkt het, dan is het genoeg. Zo wordt ook de ouwel op de tong van degene die communiceren gelegd. En als ze nu maar geloven dat die ouwel lichaam is, dan is het genoeg. De spanning wordt opgeheven. Men zegt gewoon, nou die tekenen zijn veranderd in lichaam en bloed en daarmee klaar. Geloof dat nu, eet ze op, drinkt ze uit en gedrinkt de zaligheid op en geëet de zaligheid op. Ge wordt ermee verenigd, het wordt met u verbonden, gij hebt die zaligheid. Dan zit er dus een magische kracht in dat brood en in dat bloed. Dan heeft men de spanning weggenomen. Zwingli heeft dat van zijn kant gedaan, maar precies op een andere wijze. Zwingli die zegt, ja, dat water, dat blijft water en dat is maar een symbool. En dat brood, dat kan je wel eten en die wijn, dat kan je wel drinken, maar dat drinken van die wijn geeft je geen kracht. En dat eten van dat brood geeft je ook geen kracht. Dat is enkel maar een symbool, een afzonderingsteken. Nee, zeggen de gereformeerden, als wij wijn drinken, de wijn van het avondmaal, en als wij brood eten, het brood van het avondmaal, dan eten en drinken wij Jezus Christus op sacramentele wijze. Ja, zeg u, maar hoe zit dat dan precies? Brood blijft brood, wijn blijft wijn. En toch, u eet en u drinkt geen brood en geen wijn, maar u eet en drinkt het lichaam en het bloed van de Heer Jezus Christus. Dit was het wat ik u nu juist zeggen wilde. Hier ligt dus de spanning van het geloof. Het is waar, brood is brood en wijn is wijn. En toch is de wijn bloed. En toch is het brood Christus lichaam. Maar dan zeg ik, voor de geloof. Voor degene die met een waar geloof dat alzo aanneemt. Al is het nog zo zwak, een waar geloof. Om aan de bediening van de sacramenten deel te nemen, behoeft u nu juist niet tot de hoogste trap van het geestelijk leven gekomen te zijn, maar u moet er wel een gelovige voor zijn. Als er geen geloof in uw leven is, dan drinkt u niet anders dan een slokje wijn. En dan eet u niet anders dan een stukje brood. Dan zegt u dat verder niks, u wordt daar niet door gesterkt, u wordt daar niet door nader aan God gebracht. Maar zo er geloof in uw hart is, zo de band aan Christus er is, zo de genade Gods in uw leven verheerlijkt is, en zo ge tot die tafel des verbonds vlucht, als vluchtte u naar de voeten van Jezus Christus, naar de zoom van zijn kleed, dan zult u de kracht in dat drinken en in dat eten ervaren. God heeft dat gegeven als een teken, zeg ik. Een teken dat behoort bij een afspraak. En de afspraak was, die in Jezus gelooft, zal leven, al ware hij ook gestorven. Nou zegt God, daar geef ik een teken van. Ik zeg niet alleen dat het zo is, maar ik laat het u ook proeven en smaken. En zo ook in het sacrament van de heilige doop. Voor de ongelovigen is water water. Die zegt, er gebeurt niks, er gebeurt niks. Een paar druppeltjes water op het hoofd van een kind. Maar voor de gelovigen is dat water bloed. Bloed van Jezus Christus. Het bloed der verzoening wat betere dingen spreekt dan het bloed van Abel. Voor de gelovigen is dat bloed wat gesprengd wordt op de hoofden van onze kindertjes. De enigste pleitgrond in de ganse opvoeding van ons kroost. Voor de gelovigen is er geen hoop zonder dat bloed, zonder dat sacrament van het heilig avondmaal. Voor de gelovigen is het zo. O, ze zouden nooit, maar dan ook liever nooit kinderen hebben om ze op te voeden als ze niet gedoopt zouden zijn. Want dat is de enige grond van hun hoop, van hun gebed. De kracht van hun opvoeding. Ik zeg voor de gelovigen. Want die zien wat God erin laat zien. Die zien er het bloed van de Heere Jezus Christus in. En hoe dan, zegt u? Dan zeg ik, ach, dit is op een verborgen wijze. Op een verborgen wijze. Maar is eigenlijk elk teken niet een soort verborgenheid? Als u naar de veemarkt gaat, om maar een heel bekend voorbeeld te noemen. Als u naar de veemarkt gaat en er lopen daar schapen of koeien of varkens met een kruis of een streep op de rug, dan zegt u dat ook niks. Dan kunt u hoogstens zeggen, hé, dat is een blauwe streep, of dat zijn twee blauwe strepen, of dat is een rood kruis. Dat zou wel iets betekenen. U weet natuurlijk wel dat dat een soort teken is wat de koopman erop drukt. Maar het is voor die koopman het teken van eigendom. Voor die man die die strepen erop gezet heeft, is het het waarmerk van dit is van mij. Dat heb ik voor goed geld gekocht. Dat is mijn schaap, dat is mijn koe, dat is mijn dier, dat is mijn eigendom. Zo is het ook voor de gelovige, mijn geliefde, die dit teken van God ontvangt. Dan is het niet zomaar een stukje brood en zomaar een slokje wijn en zomaar een paar druppeltjes water. Maar dan is dat het teken wat God erop gedrukt heeft, waardoor ons hart in verwondering mag stilstaan bij de genadegaven van God. En waaruit we altijd kracht mogen putten, hoe we het ook verzondigd hebben. En hoe ons kroost het ook verzondigd heeft om toevlucht te nemen tot de schaduw van zijn vleugel en te zeggen, Heere, daar staat het teken. Daar staat het teken, u hebt het zelf gezegd. Dat die tot u komt, niet zal worden uitgeworpen. Nu dan, Heere, hier ben ik. Hier ben ik, neem me aan tot uw erfdeel. Abraham weet van ons niet en Israël kent ons niet. Maar we komen tot u gevloden, wijl de ellende ons neerdrukt. Ik leg mijn hand op uw verbond, op het hoofd van het offerdier. En u hebt het gezegd, en die tot mij komt, ik zal hem geenszins uitwerken. Geliefden, als we zo bezig mogen zijn met de sacramenten, dan zullen we ze zien als tekenen, maar ook als zegelen. Die God ingesteld heeft. Zegelen. Die verzegelen de echtheid van hetgeen dat God daarin beloofd heeft. Dat is Gods waarmerk van echtheid. Gods handtekening onder het overeengekomen contract. Dat heeft God met zijn doorboorde hand geschreven. U weet het wel. Het zegel op zichzelf maakt iets niet waardevol. He, om dat voorbeeld maar eens te gebruiken, wat ik misschien wel eens meer gebruikt heb. Maar als je een envelop met geld wegstuurt en je gaat die envelop verzegelen, dan maakt dat zegel als zodanig die envelop niet waardevol. Maar dat geld wat erin zit. Maar het zegel is wel het zegel, het teken, het zegel, het bewijs, de handtekening, het zegel van de echtheid, het bevestigde echtheid. Als je een gouden ring hebt, dan moet een merk in staan. Dat merk maakt dat goud geen goud. Die ring is van goud, of dat er een merk in staat, ja of nee. Maar dat merk drukt uit, laat zien de echtheid. Zo is het ook met dat bloed. Met het geloof in dat bloed van de Heer Jezus Christus. Ach nee, de sacramenten werken de genade niet. Niet op Roomse wijze en ook niet op verkeerd gereformeerde wijze. Ze brengen niets toe. Als dat goud geen goud is, dan kan je er 1000 stempels op drukken, dan wordt het geen goud. En als er geen inhoud in die envelop zit, dan kan je hem helemaal van boven en van onder dicht lakken, maar dan heeft dat geen enkele waarde, dat voegt geen waarde toe aan die brief. Zo is het ook met de sacrament. Maar zo er dan goud is, en zo er waarde in die brief is, zo wil God daar zijn zegel aan hangen. Zo ook met de sacramenten, geliefden. O, als we het zo zouden zien, dat telkens als er gedoopt wordt, en telkens als het avondmaal bediend wordt, God als met zijn doorboorde hand weer opnieuw zichtbaar zijn evangelie verkondigt en er zijn waarmerk aanhangt. Want wij gaan niet naar het sacrament en wij gebruiken de sacramenten niet in de eerste plaats tot versterking van ons geloof, zeker daar zijn ze ook voor. Maar wij gebruiken de sacramenten in de eerste plaats om de vastheid van Gods belofte te mogen ervaren. Jezus heeft gezegd, doe dat tot mijn gedachtenis. Dat moet voorop staan. En dan zullen we ook dat doende tot zijn gedachtenis versterkt worden in ons geloof. Dat is eraan verbonden. Dat heeft God er in zijn goedheid aan verbonden. Maar in de eerste plaats is het, wij gaan tot die sacramenten om daar de belofte van God te mogen zien en te mogen geloven. Om daarmee God te mogen eren. Zo heeft de Heere de belofte van het evangelie willen betekenen en verzegelen. Er staat opdat hij ons door het gebruik daarvan de belofte van het evangelie des te beter te verstaan geven en verzegelen. Dan moet u goed opletten. Er staat door het gebruik daarvan. God heeft de sacramenten niet gegeven om ze ongebruikt te laten. Om ze door het gebruik daarvan de belofte van het evangelie des te beter te verstaan geven en verzegelen. En wat zijn dan die beloften? Wel dat hij ons vanwege het enig slachtoffer van Christus aan het kruis volbracht, vergeving der zonde en het eeuwige leven uit genade schenkt. Er worden er dus twee genoemd. Twee beloften. Niet omdat er niet meer zijn. Oh, er zijn talloos vele beloften in de Bijbel. Belofte voor mijn lichaam. Belofte voor mijn ziel. Belofte voor mezelf. En belofte voor mijn kinderen. Belofte voor mij als bedienaar van Gods woord. En belofte voor u, de schapen van Christus kudde. Er zijn beloften voor dit en voor het toekomend leven. Er zijn beloften voor tijden van duisternis. Er zijn beloften wanneer ik door God gezegend word. Er zijn, ja, hoeveel beloften. En voor welke zaken en voor welke omstandigheden zijn er al geen beloften. Maar de twee voornaamste beloften worden hier even genoemd. En dat is vergeving der zonde en het eeuwige leven. Dat zijn de voornaamste beloften, omdat in deze beloften toch feitelijk alle andere beloften besloten liggen. En u wordt hoofdzakelijk door de doop, de verzegeling, de betekenis en de verzegeling van Gods verbond ten opzichte van de vergeving van onze zonden bedoeld, betekend en bezegeld. Want de doop spreekt ons in de eerste plaats van de afwassing van onze zonden. En ten tweede, dat eeuwige leven dat God uit genade schenkt, dat wordt in zonderheid afgeschaduwd in het heilige avondmaal. We moeten maar eenmaal gedoopt worden. De doop is het sacrament van de inlijving in de kerk. Zoals iemand maar eenmaal geboren wordt, zo worden we ook maar eenmaal gedoopt. Maar wij moeten telkens ten avondmaal komen. Want het avondmaal is het sacrament van de gedurende voeding. Het sacrament van het leven. Wat we in de doop verkregen hebben, moet in het heilig avondmaal versterkt worden. Van keer tot keer. Zo heeft God het gewild. En zo heeft de kerk van alle eeuwen het beoefend. En de gemeente des Heren is er wel bij gevaren. En dan staat er zo uitdrukkelijk, ten eerste dat ze gebruikt moeten worden. En ten tweede dat God zijn genade en het eeuwige leven schenkt. Er staat niet kan schenken. Er staat ook niet wil schenken, maar er staat schenkt, zonder meer, schenkt. Het is voor de reformatoren een uitgemaakte zaak geweest, die zo tot de bediening van de sacramenten komt, die ontvangt genade. Dat kan niet anders. Daar is geen twijfel aan, natuurlijk. Het kan zijn dat we tot de doop komen. Het kan zijn dat we tot het avondmaal komen en dan toch de kracht van die genade niet ervaren. Maar dan ligt het in het verkeerd gebruik maken van het sacrament, maar niet in het sacrament zelf. God heeft dat sacrament gegeven om te versterken, om te voeden. Het staat er duidelijk. Vergeving der zonde en het eeuwige leven uit genade schenkt, die geen vergeving van zonde vindt in het sacrament des doops, die geen eeuwig leven put uit het eten van het brood en uit het drinken van de wijn, die gaat niet op de wijze tot deze sacramenten zoals het betaalt. Dan moeten we ons hart onderzoeken. Ik weet wel, dat gebeurt nogal eens. Het gebeurt nogal eens in mijn leven en in uw leven. Dat er sacramentsbediening geweest is. En dat we moeten zeggen, ach, ik had er deze keer toch niet zoveel van. Ik heb toch niet op die plaats kunnen komen waar ik vroeger wel eens was tijdens de bediening van de sacramenten. Geliefden, dat ligt niet aan God. En dat ligt ook niet aan de kracht van het sacrament. En dat ligt ook niet aan de arbeid van de Heilige Geest. Maar dat ligt aan ons. Mogelijk zijn we meer steunende op onszelf dan op het bloed van Christus, waar die sacramenten heen wijzen en wat ze betekenen en verzegelen naar de doop of naar de dis van het verbond gegaan. Dat gebeurt nog alles. Dan hebben we een hele week van voorbereiding doorgebracht. En dan hebben we naastig ons hart onderzocht. En dan hebben we de hele week afgewogen of we toch wel waardig zijn. En we hebben hier wat geplooid en we hebben daar wat gevouwd en we hebben hier wat glad gestreken. En we hebben wat afgewogen en we hebben het vroegere teruggeroepen in onze herinnering. En we zijn nog eens gaan kijken hoe ver we al waren. En ja, toen, ja, nou ja. Het hield wel niet over, maar we durfden toch ook niet weg te blijven. En toen zijn we zondags maar gegaan. Ja, dan is het geen wonder als je geen vrucht hebt van de bediening van het avondmaal. En dan is het geen wonder als de kracht van het sacrament des doops u niet verzadigt. Ach, zo moet ge ook niet ten avondmaal komen. Die sacramenten zijn geen tekenen en zegelen van uw bekering. Die zijn geen tekenen en zegelen van uw geloof. Dat zijn tekenen en zegelen van Gods verbond. Dus kort en goed, die sacramenten die bezegelen het bloed van Christus. Die zeggen, laat ik het zo mogen zeggen, dan begrijp u het allemaal. Die sacramenten die zeggen, mensen, hier moet je zijn. Met al je zonden, met al je zorgen, werp je er maar in die oceaan van Jezus bloed. Kijk, dat betekenen die tekenen en die zegelen. En anders dan krijg je natuurlijk geen vrucht uit het gebruik van deze sacramenten. Maar als je het zo gebruikt, dan zal de vrucht uw ziel versterken. Als u het zo gebruikt, dan zal je niet ongezegend van de tafel gaan. En dan zal je niet ongezegend onder de doopsbediening vandaan komen. Als je oog daarop gevestigd is. Want het is lichter dat de hemel en de aarde voorbij gaat, als dat God zijn verbond verbreekt. En hij heeft het vastgemaakt in het bloed van zijn lieve zoon. En dan zeg ik, dan moet je op twee dingen letten. In de eerste plaats dus voor degene die het gebruikt. En in de tweede plaats dat God het daardoor schenkt. De sacramenten zijn er niet om bewonderd te worden. De sacramenten zijn er ook niet om onderbewogen te worden. En dan verder er geen deel aan te nemen. Maar de sacramenten zijn er om er deel aan te nemen. Daartoe heeft God ze ingesteld. Voor elk gelovige, hoe zwak zijn geloof dan ook mogen zijn. Waar geloof is, daar kan het versterkt worden. Waar het niet is, daar kan het niet versterkt worden. Daar moet men onder het woord tot God bekeerd worden. Want het woord werkt het geloof. Dat doet het sacrament niet. Dat versterkt het alleen maar. Maar daartoe heeft de Heer het dan ook gegeven. Vraag 67 vraagt. Zijn dan beide het woord en de sacrament daarheen gericht of daartoe verordend, dat ze ons geloof op de offerande van Jezus Christus aan het kruis als op de enige grond onze zaligheid wijzen? En dan zegt het antwoord, ja, zij toch. Want de Heilige Geest leert ons in het evangelie en verzekert ons door de sacramenten dat onze volkomen zaligheid op de enige offerande van Christus rust, die voor ons aan het kruis gebracht is. Daarvan een enkel woord, maar laat ons eerst zingen. Uit Psalm 30, het tweede vers.
Thank you.
God heeft deze twee gegeven, woord en sacramenten. Wij mogen ze niet van elkaar scheiden. We moeten ons er goed rekenschap van geven. Deze twee, woord en sacramenten. Mensen die alleen bij het woord van God willen leven, zonder het gebruik van de sacramenten, doen tegen de opdracht van onze Heer Jezus Christus. Zeker, het is waar. Waar het woord niet is, kan niemand zalig worden. Waar het woord wel is en de sacramenten niet bediend worden, kan men toch wel zalig worden. Zonder het horen van het woord kan men niet tot het geloof komen. Zonder het gebruik van de sacramenten wel. Zonder het woord kan men niet zalig worden. Zonder het gebruik van de sacramenten wel. Maar, en nu zeg ik er aanstonds bij, al leren wij dan niet op Roomse wijze dat het gebruik der sacramenten absoluut noodzakelijk is tot zaligheid. Het is zo, die door het woord tot het geloof gekomen is, en kan alleen maar door het woord, gepaard de Heilige Geest, die zal toch niet ontrouw blijven aan het uitdrukkelijk liefdebevel en aan de opdracht van Jezus Christus. Want als u dat toch blijft, dan moet ik toch twijfelen of ge door het woord tot God bekeerd zijt. Dan kunt ge misschien wel door deze of die man of vrouw tot God bekeerd zijn. Maar als ge door het woord van God tot God bekeerd zijt, dan gaat toch ook dat deel van Gods woord waar Jezus zegt, doe dat tot mijn gedachtenis. En ook wanneer hij spreekt van de heilige doop als een teken en een zegel van zijn verbond, dan gaat toch ook dat deel, zeg ik, waarde krijgen in ons leven. En als we maar zo makkelijk kunnen zeggen, ach ja, die sacramenten, het is wel goed, het is wel nodig, het is wel nuttig, maar ze zijn tenslotte niet onmisbaar tot zaligheid. Dan zeg ik, nou, als u dat zomaar onverschillig wegzegt, dan zeg ik, dan zou hierin kunnen blijken dat de kracht van het woord in uw leven gemist wordt. Want die zegt God lief te hebben, in God te geloven en zijn geboden niet doet, die is een leugenaar. Dus te deze opzichte is het wel noodzakelijk en is het wel waar, en zal het ook de behoefte van Gods kinderen zijn om versterkt te worden in het gebruik van hetgeen God in zijn goede tierenheid heeft ingezet. Omgekeerd mogen we natuurlijk ook niet, zoals Rome doet, het gebruik van de sacramenten op zichzelf als genoegzaam achten tot de zaligheid. Bij Rome is het zo, al heb je nog nooit in de Bijbel gelezen en al heb je nog nooit een preek gehoord, als je maar doet wat de kerk zegt en als je maar getrouw deelneemt aan de bediening van de sacramenten, dan zorgen die wel voor je zaligheid. Dan komt er een soort kracht in je, dat wordt ingestort door de deelnemen aan die sacramenten, en dan word je vanzelf wel zalig. Dat is ook een scheiding die God in zijn woord uitdrukkelijk veroordeeld heeft, en die ook hier door de onderwijzer tegengesproken wordt. God heeft ze beide gegeven, woord en sacramenten. Waartoe? Dat ze ons geloof op de offerande van Jezus Christus aan het kruis als op de enige grond onze zaligheid wijzen. Daartoe heeft God ze verordend. Op de enige offerande van Christus moeten we rusten, moeten we staan, staat er eigenlijk in de oude vertaling. Hier hebben ze het vertaald, rust, staat, staat er eigenlijk. Dat is de grondslag, dat is het fundament, die voor ons aan het kruis geschied is. Maar hierin is dan ook alleen de waarachtige vrede te vinden. O, niet in een prediking waar alles voorwerpelijk gesteld wordt en men min of meer op Roomse wijze door het gebruik der sacramenten als deelgenoten van de genade bestempeld wordt. Maar anderzijds ook niet onder een woordbediening die geen woordbediening meer is, die opgaat in de talloze, nameloze ontledingen van de mens in zijn zijn en in zijn niet zijn. Die opgaat in de beschrijving van wat de mens is en altijd maar weer opnieuw daarop terugkomt.
Dat is ook geen woordbediening. Woord en sacramenten zijn daarheen gericht om ons geloof te doen staan op de offerande van de Heer Jezus Christus. En elke preek die u daartoe niet uitdrijft, werpen voor de mollen en voor de vledermuizen. Want het is geen preek die door God bevolen is gehouden te worden. En elk boek wat u leest, wat daar niet heen wijst, er kan nog zoveel in geschreven staan. Ik heb eens een dominee van een andere dominee horen zeggen, als die man over Sinterklaas spreekt, dan zitten de mensen nog te schreeuwen. Die kunnen zo bewogen preken dat altijd de mensen zitten schreien. Waar dat ze over spreken, daar spreken ze over. Of dat over een boom, of over een kerk, of over een bank, of waar dat ze ook over spreken. Ze hebben zulke bewogenheid in de stemmen. Ze kunnen het op zulke wijze voordragen dat de mensen al zitten te snikken voordat ze wat gezegd hebben. Ach, er is niks bedriegelijker. Zo kan Jaap op de mat de hartstochten van de mens ook losmaken. En zo kan er bij een toneelstuk ook 10.000 mensen, bij een opvoering van de een of andere film, kunnen er 10.000 mensen zo zitten te wenen dat het buiten te horen is. Maar het is allemaal onecht, geliefd. Het is allemaal bedrog. Als hier uw hart overweent, dat gij de breuk geslagen hebt tussen God en uw ziel, en dat die breuk geheeld is door de wonden van uw Jezus, van uw borg en van uw zaligmaker, ween dan vrij uit. Dan hebben de engelen behagen in uw droefheid, en dan worden uw tranen in Gods fles vergaard. Elke prediking, elke bediening van het sacrament moet daarop gericht zijn. En laat ons eerlijk zijn, kinderen Gods, het is de hoogste behoefte van onze ziel. Kan wel eens aangenaam zijn als Jantje gelooft dat je een echt bekeerd mens bent. En als Pietje zegt, jongen, jongen, wat heb jij toch veel van geleerd. Dan kunnen we ons wel eens gestreeld voelen, maar het maakt ons toch niet zalig. Maar als dat bloed van Jezus Christus, die gerechtigheid van Golgotha ons hart binnenstroomt, en we als arme, afgeleefde, uitgeteerde zondaren heen zien naar de schaduw van dat kruis, en ons bewegen tot daar waar het bloed uit zijn wonden draait, dan worden we gegrondvest op dat vaste fundament. Dan gaan we staan op dat offer op Golgotha gebracht, de grond van Gods kerk, waarop ze tot in der eeuwigheid veilig zullen staan, die voor ons, ja dan wordt het nog nauw, voor mij, want dan is het geloof persoonlijk, van mij, voor mij aan het kruis, geschiedenis, glidden, hier hapert het zo vaak in ons leven. Dit is dikwijls onze kommer. Hier gaat dikwijls ons leven zo aan mank, dat we niet staan op dat offer. Dat we onze ogen zo laten afleiden op de dingen die geen wezenlijke waarde hebben. Dat ons hart zo menigmaal wordt heengetrokken naar datgene wat geen God en wat geen Christus is. Ach, wat is God dan goed, dat hij telkens de doop laat bedienen. Zou je nu nooit meer zeggen, alweer dopen? En zou je nu nooit meer zeggen, hè, alweer dat avondmaal? Het is zo'n lange dienst en het is zo'n bedoeling. Zou je het nooit meer zeggen? Dat is liefde. Dat is trouwe liefde van een beminnelijk vader. Die zijn kinderen tegemoet wil komen in hun grovigheid en in hun zwakheid. Als ze struikelen weer wil oprichten. En als ze geen kracht meer hebben, de kracht wil vernieuwen, kom dan. Als de bediening van de sacramenten is, kom dan getrouw, laat je plaats nooit ledig. Nooit ledig, ook niet gij, die nog vervreemd zijt van het leven dat uit God is, laat je plaats nooit ledig. Want het is waar, ge moogt geen deelnemen aan de bediening van de sacramenten, zolang het geloof niet in uw hart geschonken is. Maar God kan toch door de prediking van zijn evangelie, ook bij de bediening van de sacramenten, uw hart ervoor openen. Je kunt de leegheid van uw leven zien buiten Christus. Het zou een spoorslag kunnen zijn om u tot God te bekeren. En als God nu zo goed is om ons daarin te hulp te komen en te zeggen, ach kom, arme mens, ik weet wel dat je zwak van moed en min van krachten bent, maar ik zal je helpen, kom maar. Zie je dit water dat gesprengd wordt op mijn kinderen, de kinderen der gemeente wel. Ik beteken u en ik verzegel u mijn verbond, mijn bloed, reinigt u van alle zonden. En als ge geroepen wordt aan de dis des verbonds, dan zegt Jezus zelf hier, neem die beker nu maar in je hand. Het is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Hierin heb ik mijn beloftenissen waargemaakt. En niet de dieren, maar ikzelf, het Lam Gods, ben geslacht om genoeg te doen aan Gods gerechtigheid. Zet er je lippen maar aan. En zo waarachtig als je tong proeft, zo waarachtig als je mond deze wijn smaakt, zo waarachtig als deze wijn door je genuttigd wordt, zo waarachtig heb je gemeenschap met mijn bloed. En zoals je dit stukje brood uit mijn hand krijgt, kijk er maar naar. Het wordt eerst gebroken, bedenk daarbij. Zo is mijn lichaam voor u gebroken. Gij arme zondaren die al zo verbroken had moeten worden. Onder het gerichte God, voelt u dat wel eens? Voelt u het wel eens dat u gebroken had moeten worden onder het gericht van God? Voelt u wel eens dat u verloren moet gaan omdat God God is en gij een zondaar blijft? Nou, komt dan maar vrij. En ziet dan maar naar het breken van het brood. Dan zegt Jezus, kijk, het wordt wel gebroken, maar dat is niet uw lichaam. Het wordt verbroken, maar dat is niet uw ziel. Dat is mijn lichaam, dat ik voor u verbroken heb. Hier, proef maar een smaak. En zo waarachtig nu dit stukje brood in uw mond, in uw maag, in uw lichaam, met u verenigd wordt. Zo waarachtig zijt gij nu met mij verenigd. Met ziel en lichaam beide, dat zweer ik. Daar zet ik mijn handtekening onder. Met mijn doorboorde hand. Met het bloed van mijn zoon, Jezus Christus. Zie geliefden, wordt zo uw geloof niet gesterkt? Is dit niet vaak een middel in Gods hand om uw ziel op te leiden, te doen rusten en vast te staan op dat fundament van Jezus bloed? Ten slotte nog, hoeveel sacramenten heeft Christus in het nieuwe verbond ingesteld? En dan staat er twee. Schoon is hier ook de catechismus in zijn eenvoud en naïviteit. Hij vraagt niet, hoeveel zou je er kunnen vinden? Of hoeveel zou je er nodig hebben? Of hoeveel denkt u dat er wel zijn moeten? Hij zegt zonder meer, hoeveel heeft Christus erin gesteld? Want we willen toch Christus volgen. We willen toch zijn voetstappen drukken, we willen toch luisteren naar hetgeen dat hij zegt. Weg dan de 7 sacramenten van Rome, althans de 5 die ze er te veel hebben. We hebben genoeg, de catechismus gaat er niet eens op in. Om de 5 andere sacramenten uit de Romeinse kerk te bespreken of te weerleggen. Het is ons genoeg dat we het woord van God hebben en daarin zegt Christus ons 2. Onder het Oude Testament besnijdenis en Pascha, die waren bloedig. Daar vloeide bloed. Bij de besnijdenis vloeide het bloed. En bij het Pascha vloeide het bloed. Maar nu onder het Nieuwe Testament geen bloed meer. Omdat het bloed tussen beiden gekomen is. Niet het bloed van de Israëliet, van het jongske in Israël. En niet het bloed van het lammetje bij het paasfeest. Maar het bloed van het onbevlekt. En van het onbestraffelijk lam, onze Heere Jezus Christus. Amen. Genadige Vader, we zeggen uw naam hartelijk dank voor de blijken van uw liefde en trouw, die u aan ons arme zondaren deed toekomen in de sacramenten van doop en avondmaal. Waarin gij tot ons komt om ons de zichtbare tekenen en panden van uw liefde en trouw te schenken. Want u wist dat we klein van moed en min van krachten waren. Heere, laat het hart van uw gemeente dan telkens opnieuw mogen hongeren. Om daardoor bevestigd te mogen worden en daarin vast te mogen staan. Om meer en meer te mogen weten en te mogen kennen van dat bloed van Christus, dat enig fundament. Degene die daarop bouwt, u hebt het zelf gezegd, als de watervloeden komen en de stormwinden waaien, die op de steenrots gebouwd is, hij zal niet bezwijken. Ga u zo met ons de week in. Laat uw aangezicht aan ons en onze kinderen lichten. Bewaar ons met de band van uw woord en bind ons aan elkaar. Laat uw zegenende hand over ons zijn uitgestrekt, hoewel we niet waardig zijn.
wil u het uit vrije gunst doen, om uw verbonds wil alleen. Amen. We zingen Psalm 87, het vijfde vers als slotzang. Heen in vrede en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.